Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Het hele team had allemaal verschillende schoenen. Kijk, dan was ik gelukkig, want dan had ik ook anderen meegenomen in mijn succes. Ze zeiden tegen mij ook altijd van, ja, je bent meer een turnmeisje of tennis of hockeymeisje. Dat vond ik zo raar, want zei ik altijd, ja, maar hoe ziet een voetbalmeisje er dan uit?
We kennen haar van een indrukwekkende voetbalcarrière, maar inmiddels is de 103-voudige international uitgegroeid tot een ware BN'er. Ze heeft gespeeld voor Utrecht, Ajax en Arsenal, maar werd echt bekend bij het grote publiek door haar winnende penalty op het EK in 2009, waarmee ze de Oranjeleeuwinnen voor het eerst in de geschiedenis naar de halve finale van een eindtoernooi schoot. Nu is ze gestopt met voetballen, blijft de sport nog wel altijd een belangrijke rol spelen in haar leven. Ze is de vaste analist bij de voetbalwedstrijden van de Oranjeleeuwinnen en ook schuift ze vaak aan bij verschillende tv-programma's als ware voetbalexpert. Ze heeft haar hart verloren aan het G-voetbal, reist de wereld over voor KNVB, World Coaches en is ambassadrice van de Johan Cruijff Foundation. Ze werd in 2017 door de KNVB zelfs benoemd als bondsridder. Een waar boegbeeld voor het Nederlandse voetbal dus. En een inspiratie voor vele jonge voetballende meisjes. Ja, ik heb het natuurlijk over Anouk Hoogendijk, een van de meest bekende voetbalvrouwen van Nederland. En vandaag praat ik uitgebreid met haar verder. Ik ben Thijs van Dijk en dit is Helden de Podcast. Anouk, welkom in de studio.
Fijn dat je er bent. Dankjewel, dat is een mooie intro.
Ja, elke aflevering trappen we natuurlijk zo af. En we beginnen eigenlijk met een aantal stellingen voor onze gast.
Oké. Okay.
En ik wil je daar vragen om daar alleen eens of oneens of ja of nee op te antwoorden. En daar nog niet dieper op in te gaan op dit moment. Dat gaan we later in de aflevering doen. Ben je er klaar voor?
Ik ben er helemaal klaar voor.
Nou, dan beginnen we met de allereerste stelling. Dankzij mij komt Lieke Martens nu voor in een reclame met Lionel Messi en staat ze in de FHM.
Oneens.
Stelling nummer 2. Voetbal is leuk, maar moeder worden, dat is pas echt topsport.
Eens.
Stelling nummer 3. Over een paar jaar presenteer ik shownieuws.
Oneens.
Nou, we horen het al. Je moet wel even nadenken over al deze
stellingen. Ja, je hebt er goed over nagedacht.
Daar kunnen we zo langer dieper op ingaan. Nou, hier gaan we straks eens wat langer bij stilstaan en met elkaar verder over praten, want... Ja, we gaan nu eerst ook even luisteren naar jouw inspirerende sportmoment. Elke aflevering vragen wij namelijk aan onze gasten om een inspirerend sportfragment mee te nemen wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. Laten we even gaan luisteren naar het fragment wat jij hebt meegenomen.
Zo te zien gaat Johan Cruijff die strafschop nemen. Doet het op deze manier. Olsen, Cruijff, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Sport staat elkaar nog even aan te kijken. Cruijff. En Olsen. En dan zo een doelpunt. Ajax leidt met 2-0. Heel apart, 22e minuut.
Nou, voor de luisteraars, waar hebben we hier naar geluisterd? Wat ging dit fragment over?
Dit was de penalty van Johan Cruijff, die ongetwijfeld iedereen kent die ook maar iets met voetbal heeft. Het is natuurlijk niet de standaard penalty, maar hij nam hem samen met Olsen in tweeën. En dat vond ik dus heel typerend voor Johan Cruijff. Dat hij altijd de grenzen opzocht, vernieuwing opzocht... en niet alles maar deed zoals het altijd was.
En waarom inspireert dit fragment jou dan? Heb je in je carrière ook wel eens gedacht... oh, ik ga ook een penalty in... Nou, die penalty van 2009 had je dan ook gedacht... van, zou ik die dan ook in twee hebben moeten nemen? Hoe inspireert jou dit fragment dan?
Nee, het is niet dat ik op hem lijk wat dat betreft. Ik bewonder hem heel erg daarom. Ik heb ook zijn boek gelezen en daarin zie je ook dat hij niet alles voor lief nam. Want je hebt heel veel voetballers, zeker ja, heel veel mensen in het voetbal, die doen alles al 20 jaar hetzelfde. Een warming-up bij de Oranjeleeuw winnen, nou die er nu is, die had ik 10 jaar geleden ook al. Dus er is heel weinig vernieuwing. Ze houden heel erg van vastigheid. Maar je hebt sommige coaches of voetballers die denken, waarom doen we het zo? Kan het ook beter? Is er een andere manier? En die gaan dat tot op de bodem uitzoeken. En zo iemand is hij. Hij wil gewoon net een beetje anders zijn. En dat zijn ook degenen die stappen maken.
En jij zegt net van, nou, ik lijk eigenlijk niet op hem. Maar wat zijn dan eigenschappen van Johan die jij in jezelf wel terugziet of zou willen terugzien?
Nou ja, dit heb ik minder dan dat hij heeft. Ik probeer het wel toe te voegen, maar bij mij zit het er minder van nature in. Dus wat dat betreft is het inspirerend. Maar ik ben natuurlijk ambassadrice voor zijn foundation. En dat is omdat we allebei de liefde hebben voor speciaal onderwijs. En voor sport. En ik ben zelf ook docent lichamelijke opvoeding. Dus ja, ik bekom me ook wel om de jeugd dat ze allemaal bewegen. En dat iedereen kan sporten. En ik heb ook heel veel met maatschappelijke projecten. Ik denk dat daar mijn hart wel misschien wel het meeste ligt. En dat had hij natuurlijk ook. En ik vond het gewoon heel bijzonder dat hij een van de beste voetballers van de wereld is. En dan kan je denken van, nou ja, mijn carrière zit erop. Ik ga een beetje nagenieten en rentenieren. Maar hij richt een foundation op. En als hij komt, en hij was er heel vaak, dan is hij er ook echt. Dus het is niet alleen zijn aanwezigheid, want je hebt meer voetballers die dat doen. En sommigen zijn echt betrokken, maar anderen doen dat omdat het goed staat. Maar hij nam voor iedereen de tijd. Elk kind, elke ouder, elke trainer die komt. En hij was er gewoon echt. En hij nam echt de tijd voor je. En ook als ik heb een keer in een rij gestaan van 100 mensen die hem gedag wilden zeggen. En hij begint een heel gesprek met mij over een interland die we hebben gespeeld. En ik voelde me echt bezwaard. Want ik denk, hallo, ik sta hier met Johan Cruijff te praten. En iedereen hier wil dat. Maar het maakt hem echt niet uit wie je bent. Hij neemt gewoon voor iedereen de tijd. En dat vond ik gewoon heel bijzonder.
En dat doe jij nu inmiddels ook? Heb je dat ook meegenomen van hem?
Nou, dat heb
ik zo. Als mensen iets van jou willen bijvoorbeeld nu?
Nou, ik denk dat ik dat van nature wel altijd gehad heb. Dus wat dat betreft lijkt misschien wel een beetje op hem. Ik zou me niet willen vergelijken met Johan Cruijff qua voetbal. Want dat kan niemand en mag denk ik ook bijna niemand. Maar ik heb wel altijd gedacht na een wedstrijd. Ook al had ik heel slecht gespeeld of hadden we verloren. Dan bleef ik wel op het veld. Soms een uur lang om handtekeningen en foto's uit te delen. Want dan denk ik, ja, het is een kleine moeite. En je kan zo het verschil maken voor een meisje die ook als droom heeft om bij Ajax te spelen of in het Nederlands elftal. En ik weet nog hoe blij ik was met die handtekeningen van Kluivert en Rijkaard die ik vroeger had. En dat is me één keer gelukt. En die heb ik op mijn gezicht laten zetten en 100 keer laten overtrekken door mijn moeder. En ja, dat maakte gewoon, nou ja, niet alleen mijn dag, maar mijn jaar, mijn leven. En dan denk ik, ja, het is een kleine moeite om gewoon even de tijd voor mensen te nemen.
Je had een heel inspirerend verhaal wat mij heel erg triggerde. Ik denk dat dat een verhaal is wat niet heel veel mensen van hem kennen. Kun je daar iets over vertellen? Het was een ervaring, volgens mij, dat je met hem in winkelwagentjes ballen moest trappen, toch?
Ja, dat klopt. In het Olympisch Stadion. Daar speelden we altijd een toernooi. En dat was een soort bedrijventoernooi. En dan konden bedrijven tegen het team van Johan Cruijff spelen. En ik mocht dan bij hem in het team spelen. En het was altijd heel erg geliefd, want iedereen wil in het team bij Cruijff. En je had ook side events. Dus dan moest je bijvoorbeeld rolstoelbasketballen en in een winkelwagentje schieten. Maar het waren een beetje van die speelgoedballen, zeg maar, waar geen gevoel in zit, weet je wel. En dus allemaal schoten we die eerste bal en we hadden 3 pogingen. Nou, dat leek helemaal nergens op, want ze waren hartstikke licht. En de tweede bal kwamen wij allemaal best wel in de buurt of we kwamen op de zijkant. Maar Johan als enige schoot hem erin. En zijn derde bal schoot hij er ook in. En verder op die dag lukte dat niemand. En dan denk je, ja, hij was niet meer zo jong en zo fit als dat hij vroeger was. Maar hier liet hij wel weer zijn skills zien. En toen kreeg ik echt van dichtbij even een demonstratie van zijn bijzondere kwaliteit.
En heb je toen ook aan hem gevraagd van, Johan, hoe doe je dat? Is er iemand geweest die naar hem toe ging die zei, Johan, hoe kreeg jij dat voor elkaar wat wij niet voor elkaar kregen? Was dat dan toch een beetje een soort van trots dat jullie allemaal dachten, ho, we laten de legende aan het werk?
Nou ja, dat. Maar sommigen stonden met hun mond open en anderen die waren kaart aan het juichen. Dus het was ook gewoon een heel bijzonder moment waar je van aan het genieten was. Dus het is niet zo dat ik op dat moment meteen dacht, oh, laat ik even vragen hoe die dat deed. Want voor hem was dat gewoon heel normaal. Dat is logisch, hè?
Ja, zo, dat zou hij gezegd hebben, ja. En nou ja, goed, ik denk dat Johan Cruijff voor veel jonge sporters een held is. En dat jij ook duidelijk laat zien waarom dat voor jou is. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, nou, wat zijn nou eigenschappen van Johan wat hem voor jou ook echt een held hebben gemaakt of een inspiratie hebben gemaakt?
Nou ja, eerst als voetballer kreeg ik het vooral van mijn ouders te horen. Want ik ben iets te jong om hem helemaal actief te hebben meegemaakt. Maar ik heb wel natuurlijk beelden opgezocht. En dan zag je wat een prachtige, sierlijke, technische voetballer dat was. Ik vond het wel heel jammer dat ik niet die tijd heb gezien van hem.
Nee, ik ook.
Ja. Maar ja, toen ik dus bij de Cruijff Foundation kwam, kreeg ik alsnog de kans om met hem te voetballen. En ja, in het veld was hij nog steeds echt de meester, zeg maar. Hij zette ons allemaal op ons plek en hij had alles in de gaten. Hij liep iets minder en hij was iets minder snel. Maar wat hij deed aan de bal, en vooral zonder bal, dat was gewoon heel bijzonder. En nou ja, dus dat is gewoon voetballend. En ja, als persoon, ja, ik kan gewoon uren naar die interviews van hem kijken, hoe hij alles uitlegt. Is gewoon, ja.
En waarom?
Nou ja, de dingen die hij bedacht, hij ging soms wel iets te snel voor de meeste mensen. Maar inderdaad, over tegeltjes gesproken. Ja, je kan een heel huis behangen met zijn tegeltjes. Boeken zijn er natuurlijk gevuld met zijn uitspraken. En hij dacht er niet eens over na. Hij schudde ze zo uit zijn mouw. Dus hij is denk ik op heel veel vlakken een held. Voor mij en voor heel veel mensen. Voetballend, als analist of ja, ik weet eigenlijk niet hoe je het moet noemen, hoe die alles uitlegde, zeg maar, op tv. Maar ook als persoon wat hij voor zijn legacy eigenlijk deed. Dus ja, dat vond ik eigenlijk de belangrijkste punten. Waarom, ja, hij inspireerde me eigenlijk op meerdere vlakken.
En is er een van zijn uitspraken die waarvan je zegt, die draag ik met mij mee? Die heb ik van Cruijffiaans Anoukiaans gemaakt, bijvoorbeeld?
Nou, ik vind heel veel uitspraken heel mooi, maar heel veel zijn heel erg op het voetbal gericht. En eigenlijk de meest bekende is natuurlijk elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar die gebruik ik heel vaak. En dat is ook wel een beetje wat ik probeer eigenlijk altijd wel positief uit de situatie te halen. Want als sporter en ook daarbuiten kom je echt wel gewoon in lastige situaties. Maar overal probeerde ik altijd wel optimistisch te zijn. En dat is ook een beetje een valkuil, dat je altijd wel van het goede van de mens en van de situatie uitgaat. Maar ik denk dat je daardoor wel meer mensen, of veel mensen wat gunt, geen afgunst hebt, dingen waardeert. Dat je vooral het mooie benadrukt in de situaties.
Nou, je zei net al van, nou, ik ben trots dat ik zijn legacy ook mag uitdragen. Hoe doe jij dat nu aan de jonge kinderen, aan de jonge voetballers? Hoe probeer je dat mee te geven, het verhaal van Cruijff, in de vorm van Anouk?
Nou, het is niet zo dat ik mijn eigen foundation heb of zo. Mijn leven bestaat wel uit heel veel losse verschillende activiteiten. Dus daar ben ik nog steeds wel een beetje over na aan denken en vorm aan te geven wat ik nou precies wil gaan doen. Maar ik merk wel dat je gewoon met jouw carrière, met je ervaring, door te zijn wie je bent, dat je mensen kan motiveren en inspireren. Dus dat geldt voor kinderen. Dus soms geef ik een clinic of ga ik iets vertellen op een voetbalclub. En dan probeer ik ze gewoon enthousiast te maken, hun vragen te beantwoorden en de tijd voor hen te nemen. Maar dat doe ik ook als ik bijvoorbeeld ergens bij een bedrijf ben. Dan zie je ook dat er heel veel overlap is. En dat we eigenlijk allemaal topsport doen. En dat we allemaal obstakels hebben overwonnen. Ja, dus vooral gewoon mijn verhaal te delen. Maar ja, het is niet zo dat ik zelf nou heel bewust bezig ben met, ja, hoe ga ik nou, net als Cruijff, dat allemaal doen?
De laatste vraag voordat we zo meteen wat dieper ook op jou ingaan. Ik ben heel benieuwd van, zoals ik jou nu voor me zie zitten, van, zie jij jezelf eigenlijk als een voorbeeld of een held voor jonge meisjes op dit moment? Of zie je dat niet zo?
Nee. Nee, dat vind ik toch een beetje gek. Ik kreeg het al wel van vrij jong, kreeg ik al de naam boegbeeld zo op me geplakt. En ik vond het ook niet altijd een heel fijn woord. Want er zitten ook allemaal verwachtingen aan vast, waar ik niet altijd heel lekker mee om kon gaan. En die druk en zo. Maar goed, in de loop der jaren word je er wel van bewust dat je natuurlijk een voorbeeldfunctie hebt voor die meisjes. En die hebben dromen en die willen doen wat jij doet. Dus ja, dan ga je wel genieten van wat je doet. En dan, dan vond ik het niet erg om hen daarin te begeleiden of om dat te zijn. Maar een held, nee, dat gaat wel heel erg ver.
Maar om even dat bruggetje te slaan naar de stellingen, om even wat dieper daarop in te gaan. De eerste stelling van, nou, dankzij mij komt Lieke Martens nu voor in de reclame met Lionel Messi en staat ze in de FHM. Jij zei daar eigenlijk vrij snel oneens op. Kun je daar iets op toelichten waarom je daar het niet mee eens bent?
Ja, ik was wel even aan het nadenken hoor. Er ging wel heel veel door mijn hoofd. Want kijk, in mijn tijd was ik natuurlijk wel degene die daar heel hard aan gewerkt heeft en veel. Ik heb veel gedaan om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. Zowel qua interviews bij de schrijvende pers als op tv, als clinics, als presentaties. En dat was leuk en niet leuk. Want ik vond het heel leuk om te doen en heel veel mensen te ontmoeten en in die situaties te komen. Maar ja, je komt natuurlijk ook wel in een, ja, een beetje alleen word je daar zo neergezet. Dus je voelt soms ook wel dat het team denkt van, ja, gaat zij weer. Maar goed, dat heb ik toen allemaal gedaan. En dat deed ik echt puur uit mijn liefde voor de sport. En omdat ik graag wilde dat we de erkenning zouden krijgen. En dat Nederland het vrouwenvoetbal omarmde. En dat heeft even geduurd. En dat is met stappen gegaan. En dat is nu gelukt. En ja, doordat wij het vrouwenvoetbal op de kaart hebben gezet en hier zo hard aan gewerkt hebben, ja, kunnen die meiden dat nu doen. Maar als ik het niet had gedaan, had iemand anders het gedaan. Dus ik zie het niet echt als een, ja, dat het echt alleen door mij komt.
Maar goed, aan de andere kant, we hadden het er net al even kort over. Je was toch een beetje de postergirl van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Je werd altijd naar voren geschoven van, nou, dat mooie meisje dat voetbalt, zet die maar op de voorgrond. En ja, je zei al een klein beetje van, ja, die verwachtingen, die druk van dat het op je schouders komt, ja, vond ik soms lastig. Kun je daar iets meer vertellen over hoe je dat nou ervaren hebt dan? Dat je toch een beetje het boegbeeld, het gezicht, de postergirl, noem het, geef het maar een naam. Hoe ging je daarmee om?
Ja, dubbel dus. Want enerzijds vond ik het een eer en ik vond het ook heel leuk om te doen. Dus dat kostte me niet heel veel energie of moeite. Want ja, ik deed dat graag voor mijn sport, maar ik vond het ook heel leuk om mezelf te ontwikkelen. En ja, ik kwam ook bij mooie shoots of tv-programma's waar je niet zo snel komt. Alleen aan de andere kant ben ik niet voor niets gaan voetballen. Ik ben een echte teamspeler. En ik vond het wel altijd dus heel belangrijk dat je gewoon goed in de groep ligt en dat er harmonie is en zo. En ja, als jij naar voren wordt geduwd en jij bent elke keer daarop te zien en anderen niet, ja, dan is het heel lastig om geen afgunst te krijgen van teamgenoten, ouders, het publiek. En ik was iemand die daar dan weer geen scheid aan had. Dat had ik wel graag gehad eigenlijk. In topsport denk ik dat je dat sowieso meer moet hebben. En ik denk dat ik dat stukje gemist heb als topsporter.
Was die afgunster? En ja, hoe ging je daar dan mee om?
Nou, het was niet zo dat dat heel erger was, maar ik voelde het wel. Maar ja, het gebeurt meestal achter je rug om natuurlijk. Ik heb liever dat ze het gewoon zeiden, dan kon ik erover praten. En ik was ook wel iemand die dan altijd de rest probeerde mee te nemen. Dus als ik voor iets gevraagd werd, altijd van ja, mag ik er nog een paar meenemen? Of bijvoorbeeld EK 2009, toen was ik de enige die bij Nike zat met een contract. En daar was ik heel blij om, want ik hoefde mijn voetbalschoenen en zo niet te kopen. Maar ik voelde me ook wel ongemakkelijk. En toen heb ik aan Nike gevraagd van, zouden we niet met het hele team hier voetbalschoenen mogen ontwerpen voor het EK? Dus toen zijn we met z'n allen, met 23 meiden, hebben we online van die schoenen ontworpen. En dat hele team had allemaal verschillende schoenen. Kijk, en dan was ik gelukkig, want dan had ik ook anderen meegenomen in mijn succes. Maar ik vond het lastig, zolang ik zeg maar op een eilandje stond. En ja, dat voelde ik soms wel. En misschien speelt het ook mee dat ik was niet de spits die de doelpunten maakte of de mooiste acties maakte. Ik was gewoon een stofzuiger, een verdedigende middenvelder. En als je met mij in het team speelt, dan zag je wel hoeveel nuttig werk ik deed en hoeveel ballen ik onderschepte en dat ik het spel weer op gang bracht. Maar mensen die, ja, de neutrale toeschouwer, die kijkt vooral naar de mooie acties en wie maakt de doelpunten. En dat was ik dan niet. Dus ik had soms misschien het idee dat mijn rol dan niet helemaal overeenkwam met de voetballer die ik was. Dus dan heb je soms wel in je hoofd van, ja, ben ik dit wel waard of verdien ik deze rol wel? Want voetballend ben ik dat niet.
Ja, dus eigenlijk zat het je ergens wel dwars dat je ook gewoon beoordeeld werd op je uiterlijk en naar voren werd geschoven als nou, het postermeisje. Maar soms ook dat je liever had gehad van, nou, kijk ook eens naar mij als Anouk de voetballer, dan, als ik je goed begrijp.
Ja, precies. Want kijk, het is natuurlijk wel positief. En als mensen complimenten geven, ja, daar is gewoon niet iets verkeerd aan. Alleen, ja, voetbal was wel voor mij altijd het belangrijkste. En bijvoorbeeld op het EK in 2009, ja, als wij dan een slechte wedstrijd speelden, dan werd er in de krant over geschreven, maar dan werd ik er even uitgelegd van, ja, het meisje die overal met haar hoofd op tv is, ja, die bakte er ook helemaal niks van. En ik weet nog dat Henk Spaan toen een keer cijfers ging geven. En toen had hij mij voor de, ik geloof, kwartfinale kreeg ik best wel een hoog cijfer. En toen ging hij uitleggen wat ik voetballend allemaal had gedaan. En daar was ik zo blij mee. En dat was maar zo'n klein onderdeeltje van de dingen waar ik in voorkwam. Maar dat was hetgeen wat mij het meeste deed.
Ik ben ook wel benieuwd van hoe dat nu is. Weet je wel, welke rol speelt uiterlijk nu nog? Je hoort het nu niet heel vaak meer, hè, over het uiterlijk in het vrouwenvoetbal. Dat was in het begin natuurlijk wel heel erg. Zie je daar verschillen in ten opzichte van, nou ja, jouw tijd en nu?
Ja, heel erg. Want toen ik op voetbal ging, heel lang geleden, toen was het eigenlijk niet eens een sport voor meisjes. Toen zeiden ze altijd van, hè? En ze zeiden tegen mij ook altijd van, ja, je bent meer een turnmeisje of tennis of hockeymeisje. En dat vond ik zo raar, want zei ik altijd, ja, maar hoe ziet een voetbalmeisje er dan uit? Ja, niet zoals jij, zeiden ze dan. En dan, ja, ik vond het maar heel gek, want dan denk ik van, ja, om deze atletische prestatie te leveren, moet je dus een bepaald uiterlijk hebben. Maar je moest in ieder geval vrij mannelijk zijn. Ja, en eigenlijk was sowieso niks voor meisjes, want die maakt het veld alleen maar kapot en dit en dat. Het was allemaal heel negatief. En ik denk dat wij daar wel flink aan hebben gewerkt met dat team onder Vera Pauw. En we hebben niet per se toen aan de vrouwelijkheid gewerkt, maar eerst echt om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. Maar ik denk wel nu dat het gewoon, ja, het is de grootste sport voor meisjes in Nederland. En als je ook naar het Nederlands elftal kijkt, ja, alle soorten meiden zitten er. En dat vind ik juist het leuke aan voetbal. Ook toen ik nog voetbalde. Je had echt de super vrouwelijke types, je had de hele stoere types. Maar alles kan samen, want je hebt allemaal gewoon een gemeenschappelijk doel en passie. En dat is het mooie van zo'n teamsport. Het gaat niet om je uiterlijk, het gaat gewoon om wat je doet en wat je met elkaar doet. En het teamgevoel. En ik denk nu inderdaad dat alle ouders het prima vinden als hun dochter op voetbal gaat.
Is er nu iemand waarvan je zegt, dat is het boegbeeld die mijn rol heeft overgenomen? Is er één gezicht of is het nu meerdere gezichten?
Nee, toen ik er was, was er ook niet één gezicht. Maar Vera Pauw zei toen wel van, dat vond ik wel heel fijn, dat zij het af en toe wel gewoon uitsprak in het team. En dat ze ook zei van, we kunnen niet opeens met z'n 20 naar voren stappen, want het publiek gaat niet in één keer 20 mensen onthouden. Dus we kunnen wel met 2, 3 beginnen en dan kan je dat steeds meer gaan uitbouwen. En ik denk in het team nu dat het er wel meer zijn. Maar toch, als je nu op straat loopt en je vraagt wie ken je, dan zullen ze wel allemaal een stuk of 5 noemen. Weet je wel, Lieke Martens, Jacques Groene, Danielle van der Donk, Vivianne Miedema. Ik denk dat dat wel de namen zijn die het meest voorbij hoort komen.
Janice van der Zanden, denk ik dat
Janice
ook
van
der
Zanden, inderdaad. Ja. Ja, dus je hebt er nog wel een paar meer. Want Sherida Spits is natuurlijk record international. Dus het zijn er niet meer 2 of 3, maar misschien wel een stuk of 7 of 8. En ja, de meisjes die het kijken, die kunnen misschien wel het hele team opnoemen. Kijk, bij ons was er niet zo heel veel van terug te vinden. Alleen als we op een eindtoernooi waren. En nu zie je er veel meer van in de media. Dus het is veel makkelijker om je posters op je kamer van die vrouwen op te hangen dan van de mannen.
En jij als, nou ja, nu als analist, maar ook als oud-voetbalster, heb jij nog een beetje het gevoel dat het vrouwenvoetbal zich nog een beetje moet bewijzen? Het sentiment nog steeds leeft van, oh, we moeten ons bewijzen ten opzichte van het mannenvoetbal. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik merk nog wel soms dat ik ergens kom en dat mensen nog steeds willen vergelijken hoe het niveau is. En ik geloof dat er geen enkele andere sport is in de wereld waar, of ja, misschien is het iets Nederlands, maar dat je altijd maar die vergelijking wil maken. Dat doe je ook niet in het hockey, ook niet in tennis. Maar ik merk wel dat Nederland gewoon trots is op de Oranje Leeuwinnen. En dat ze zin hebben in die wedstrijden. En dat ze het gewoon kijken. Want ja, de kijkcijfers zijn goed. De stadions zijn gevuld. Dus ik denk dat we dat inmiddels wel hebben veranderd.
Ja, mooi. Nou, dat brengt me meteen bij de tweede stelling. Het is natuurlijk ook gewoon een sport, hè. Voetbal is leuk, natuurlijk. Maar moeder worden is pas echt topsport. Je bent natuurlijk onlangs moeder geworden. Nadat je gestopt was met je topsportcarrière. Hoe kijk je daarnaar? Jij zei daarop van, nou, absoluut. Het is echt topsport. Misschien een open deur, maar wat is het grootste verschil? Waarom is dit echt topsport?
Nou, de bevalling was echt topsport. Ja, had ik wel echt onderschat. Ik wist natuurlijk dat het de ergste dag van je leven ging worden en de mooiste, zoals iedereen zegt. Maar alles zat gewoon tegen. Dus dat had ik niet zien aankomen. Want mijn zwangerschap ging zo goed. Ik heb gewoon tot het einde kunnen sporten en hardlopen en zo. Ja, en een kind op de wereld zetten. Nou, het was voor het eerst dat ik echt dacht van, ik ben gewoon de eerste vrouw die dat niet gaat lukken. En ja, in de sport heb ik wel vaak aan mezelf getwijfeld, maar toch wel altijd nog het vertrouwen gehouden van, het gaat me lukken of ik ga ervoor trainen of ik ga dit doen. Maar ja, dit overkomt je. En ik was het vertrouwen helemaal kwijt in mezelf. Dus dat vond ik wel het allerheftigst. En daarnaast is het ook gewoon, je hele leven is natuurlijk anders. Ik sta elke dag nu om 5 uur of zo op. De ochtenden zijn vroeg en ik werk vaak 's avonds. En het is topsport. Maar ik zei misschien ook ja, omdat dat staat er een beetje los van. Dat je altijd zo druk hebt gemaakt om topsport. En dat je dan nu denkt van ja, maar dit is eigenlijk veel belangrijker. Weet je wel, sport is heel erg leuk, maar dit zijn de dingen die er echt te doen in het leven.
Wat zijn nou de grootste verschillen dan voor jou tussen je topsportcarrière en nu je topsportcarrière als moeder?
Nou, inderdaad. Alles werd toen wel geregeld. Tenminste, op het einde. Hè. Wij moesten in het vrouwenvoetbal ook best wel veel zelf regelen. Maar ik ben ook mega chaotisch. En dat verwachten heel veel mensen niet bij mij. Maar mijn bijnaam was altijd Miss Chaos. En ik was altijd alles kwijt. En dat heb ik nu nog steeds. Maar als moeder is het echt heel onhandig. Dat je op pad gaat en dat je dan melk vergeet. En dat je dan een huilend kind in de auto hebt. En dat je dan een luier moet verschonen. En dat is echt chaos. Dus opeens moet je alles gaan plannen. En inderdaad, in de topsport werd dat allemaal voor je gepland. Wat enerzijds heel fijn was. En anderzijds soms ook wel een beetje geestdodend. Dat je niet meer hoeft na te denken. Want ja, het eten werd bereid en neergezet en je kleding lag klaar wat je aan moest. Je programma werd gemaakt van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Wat je moest gaan doen op een dag. Dus ja, het was een beetje zo automatisch piloot. En ja, nu moet ik die structuur bieden aan mijn kind.
Nu ben jij de automatische piloot.
Ja. Nou ja, dat gaat iets minder automatisch. Maar het geeft me ook wel een soort rust. Die basisdingen, om me daar gewoon om te bekommeren.
En is er iets wat je het meeste mist van je topsportcarrière, dat je denkt, nou, dat had ik graag wel nu nog willen hebben?
Ja, ik mis echt wel dingen. Er zijn ook dingen die ik helemaal niet mis, maar de kleedkamer, die mis ik denk ik wel het meest. Gewoon die humor. Nu als ik nog wel eens ergens een wedstrijdje speel, dan is het gewoon weer als van oud als je met hen daar zit. En het is altijd lachen. En ook dat je elke dag sport. Ik mis het wel gewoon een onderdeel te zijn van een groep. Het was toch een beetje je familie.
En wat is het mooiste kleedkamerverhaal wat je ooit hebt meegemaakt, of je kleedkamerervaring? Dat je echt dacht, nou, dat is me altijd bijgebleven.
Maar misschien het mooiste verhaal gebeurt toch wel bij de vrouwen. Want ja, de jongens hadden natuurlijk ook wel humor. De humor doet trouwens niet echt onder van de vrouwen ten opzichte van de mannen, hoor. Het gaat echt over hetzelfde. En alleen bij de jongens had ik natuurlijk mijn eigen kleedkamer toen ik daar voetbalde. Dus dan maak je dat niet allemaal mee. Maar wij speelden een keer tegen een jongensteam. En toen met Zeestem. En toen gingen we douchen na afloop, maar toen zat het lichtknopje aan de buitenkant. En elke keer als wij naakt onder de douche gingen staan, dan deden zij natuurlijk het licht uit. En dat vonden ze heel erg grappig. Op een gegeven moment dacht ik, ja, wat moeten we nou? Totdat opeens iemand uit ons team gewoon naakt naar buiten loopt. En die loopt best wel een stuk naar die kleedkamer van die mannen. En die klopt daar aan en zij doen open. En ze staat er zo met de handen in de zij. En ze zegt, zo, hadden jullie iets? Nou, en het waren allemaal jongetjes. Nou, en die wisten helemaal niet wat ze moesten zeggen. En toen was het klaar. Dus ja, dat soort dingen denk ik, ja, dat hoor je in mannenvoetbal. Maar dat is dus in het vrouwenvoetbal hetzelfde.
Nou, ik vind het een schitterend verhaal. Ik had die gezichten van die jongens wel willen zien. Ik denk dat het priceless was. Hey, nu even een wat serieuzere vraag over dit onderwerp. Je ziet natuurlijk steeds vaker dat de topsporters zwanger worden tijdens hun actieve carrière. Kijk, jij had het voorbeeld van erna. Maar we kennen natuurlijk ook het voorbeeld van jouw oud-collega Daphne Koster, die dat meemaakte. En nou, Serena Williams en natuurlijk ook
Estefana.
Maar ook van het Amerikaanse team natuurlijk. Hoe heet ze ook alweer? Alex Morgan, volgens mij.
Ja.
Waar ik gewoon benieuwd naar ben, als jij daar nou op terugkijkt, vind je dat het kan, moeder en topsporter zijn? Wat is jouw mening daarop?
Ik vind zeker dat het kan, maar iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Of je dat wil en of je dat kan. Want ja, ik had ook niet verwacht dat ik er zo lang over zou doen om terug te komen. Als ik dit tijdens mijn carrière had gedaan, had ik best wel een tijd uitgelegen. Want ik ben nu 9 maanden verder, maar ik zou dat nu nog steeds geen topsport kunnen doen. Ik denk dat er ook van afhangt hoe oud je bent en hoe fit je bent en dus hoe je bevalling gaat. Dus ieder moet dat voor zich beslissen. En het is zeker mogelijk. Maar ik heb er niet over nagedacht. Maar in veel landen is het een tijdje al wel heel normaal. Zoals bij Canada of Engeland. En dan heb je af en toe ook gewoon een nanny bij het team. Dat gewoon de baby's meegaan. Maar in Nederland is het gewoon nog niet echt gebeurd. En je hebt nu bijvoorbeeld wel natuurlijk meiden in het Nederlands team die een kindje hebben. Maar dat zijn dan niet degene die de zwangerschap hebben gedaan. Dus dat maakt het natuurlijk wel anders. Die hebben het ook wel pittig thuis en natuurlijk vroege ochtenden. Maar die hebben dat lichamelijk niet ondergaan. Ja, dus dat zal echt nog voor het eerst moeten gebeuren hier.
Gaan we door naar de laatste stelling, waarin je eigenlijk ook vrij snel zei, daar ben ik het mee oneens. Over een paar jaar presenteer ik shownieuws. Je moest er wel even over nadenken. What's next?
Ja, dat klinkt inderdaad alsof ik heel veel op tv doe. En het is niet per se mijn ambitie om veel op tv te doen. Maar de dingen die je noemt, ja, dat waren wel prachtige kansen. En er wordt ook nog vastgelegd dat je terug kan zien. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Maar jij vroeg of ik shownieuws ging presenteren. Toen dacht ik, nee, dat gaat denk ik niet gebeuren. Ik zit daar nu wel als sportdeskundige en dat is heel erg leuk. Ik zou het wel leuk vinden om iets te presenteren. Zeker als het sportgerelateerd is. Maar ik vind het vooral heel leuk inderdaad om andere mensen te interviewen of tot hun recht te laten komen, op welke manier dan ook. Dus als het iets is wat dicht bij mij ligt, zou ik het wel willen presenteren. Maar ik zou niet per se iets willen presenteren als ik ergens voor gevraagd word.
En heb je nu een programma waarvan je zegt, oh, dat zou ik wel willen presenteren? Is dat dan een ZEP Sport of andere tijden sport? Of heb je daar
zo
vanaf?
Ik zou het liefst iets met zoals wat Johnny de Mol doet. Dat zijn wel de programma's waar dus mijn hart echt ligt.
Met Anouk maken.
Down met Anouk, zoiets, ja. Ik heb dus de ALO gedaan, dus ik ben docent lichamelijke opvoeding met een specialisatie in speciaal onderwijs. Dus ik heb ook een tijdje lesgegeven op ZMLK-scholen, zeer moeilijk lerende kinderen. En ik ben natuurlijk ambassadrice voor de Cruijff Foundation. Ik presenteer ook wel eens wat voor het Dirk Kuytse Foundation. Dus dat wel elke keer die doelgroep. En dat zou wel mijn droomprogramma zijn, om iets met sport en met die doelgroep te doen.
We gaan nu even naar de toekomst kijken. Hè? Dus we gaan inspiratie. Hoe ga jij inspireren in de toekomst? Hoe doe je dat nu met jonge generaties? Ik bedoel, je hebt van alles gedaan. Hè? Je hebt gevlogd. Je vliegt de wereld over. Je bent ambassadrice. Hoe inspireer je dat nu actief?
Dat is een hele goede vraag. Het is niet zo dat ik elke dag denk van, hoe ga ik de mensen nou inspireren? Maar ja, ik ga bijvoorbeeld met World Coaches gaan wij naar ontwikkelingslanden. En daar zijn we een week lang bezig om mensen op te leiden, zodat ze coach kunnen worden in hun eigen dorp. En dat doe je dan met een KNVB-coach, bijvoorbeeld Johan Neeskes. En dan ga ik mee of als ambassadrice of als om hem te helpen. En ja, dan vertel ik ze over mijn ervaringen, maar ik deel ook mijn kennis over het voetbal. Kijk, dan ben ik toch wel een beetje coach. Dat is eigenlijk het enige moment dat ik wel coach wil zijn. Maar dan gaat het ook over life skills. En je moet je ook echt in de problematiek van dat land verdiepen. En dat is gewoon een hele uitdaging. Maar na zo'n week maak je echt het verschil voor die mensen. En hier in Nederland vind ik het heel leuk dat ik mensen kan inspireren en clinics kan geven. En dat ze een leuke dag hebben. Maar van meiden uit Qatar of Indonesië, daar krijg ik nu 2 jaar later nog berichten van wat ze allemaal aan het opzetten zijn in hun dorp. En stellen ze vragen over hoe ze dat moeten doen. En dan denk ik, ja, daar kan ik echt het verschil maken. Dus dat geeft mij ook heel veel positieve energie.
Gewoon impact maken op de lange termijn versus het vluchtige. Want dat is toch wat het is. Ik denk dat je dat heel mooi verwoordt. Nou, stel je voor, wij zijn hier over 20 jaar weer. Zitten we hier weer een podcast te maken met elkaar. En hoe hoop jij dan dat je herinnerd wordt over 20 jaar? Of dat mensen over jou praten?
Nou, ik hoop dat mensen die mij hebben meegemaakt, dat ik ze toch wel heb geïnspireerd. Maar wat ik altijd probeer is wel gewoon in mogelijkheden te denken en positief te zijn. En als je een doel hebt, daarvoor te gaan en vooral in mogelijkheden te denken. En dat probeer ik voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus ik vraag altijd van, wat is jouw droom? Wat zou je willen bereiken? En dat doe ik dus ook bijvoorbeeld met die world coaches. In Indonesië vroeg ik dat aan een meisje. En toen zei ze, ik zou zo graag coach willen worden. En toen zei ik, maar wat voor coach? Wil je bondscoach worden? En toen zei ze van, nee, dat is veel te moeilijk. En toen dacht ik, jij bent zo jong. Jij moet gewoon nog dromen. Ik wilde als meisje ook in het eerst van Ajax voetballen in het Nederlands elftal. Of het mogelijk was, ja, wist ik veel. Maar je moet gewoon een doel hebben. En toen zei ik tegen haar, the sky is the limit, weet je. Je moet gewoon durven dromen. En er is heel veel mogelijk. En als dat onderweg blijkt dat het niet mogelijk is, dan stel je je doel gewoon weer bij. Dus ik hoop dat mijn positiviteit vooral mensen heeft gemotiveerd en geïnspireerd. En dat ik ze een goed gevoel geef. Dus waar ik ben, dat mensen dan positieve energie van mij krijgen. Ik denk dat ik dat misschien wel het belangrijkste vind. En ik hoop ook dat degene met wie ik gevoetbald heb, dat die dat ook zullen zeggen. Dat ze altijd bij me terecht konden. En ja, dat ik ze dus goede energie gaf.
Inspirerend. Nou, zoals je ziet, ik heb hier een tegeltje voor jou liggen. Ja, dan mag je eigenlijk jouw lijfspreuk of levensmotto. Nou, ik heb er heel veel voorbij horen komen, maar die mag je opschrijven. Ja, dat wordt dan een beetje jouw boodschap aan de wereld. Ja, die we ook zullen gaan vereeuwigen aan de Helderwall. Ja, wat is nou de boodschap die jij mee wil geven aan de luisteraars en generaties na jou?
Nou, net terwijl ik aan het praten was, dacht ik, hè, voor een tegelspreuk is misschien the sky is the limit wel mooi.
Mooi.
Is dat ook degene die jij in je hoofd had?
Nou, ik had hem in de. Jij wil heel graag in het Engels hebben.
Nee, absoluut niet.
Maar
hoor.
Ik vond het mooiste wat je net zei, eigenlijk durf te dromen. Weet je wel, dat verhaal over dat meisje uit Indonesië.
Ja.
Dat durf te dromen. Ik denk dat dat heel erg bij jou past. Want jij hebt dat eigenlijk gedaan. Je hebt je dromen waargemaakt. En nu is het eigenlijk ook een boodschap aan jezelf. Durf weer te dromen, Anouk. Dus dat vond ik wel een hele mooie.
Misschien is die nog wel mooi. Ja. The sky is the limit is natuurlijk. Zodat zij het ook konden
alles
verstaan.
Alles is mogelijk. Ja,
durf te dromen in het Engels, dat is weer zo lastig.
Doen we twee kanten bij jou tegen. Sky is the limit en durf te dromen.
Nee, ik vind durf te dromen vind ik wel heel mooi. En ik denk dat je dat heel breed kan trekken. Dat geldt voor kinderen, dat geldt voor sporters. Maar ook voor volwassenen die al heel lang vastgeroest zijn in hun baan. Ja, die hebben misschien een ander soort droombaan. Durf te dromen, maar onderneem ook die stappen.
Mooie afsluiting. Nou, schrijf het zo meteen op. Anouk Hoogendijk, heel erg bedankt voor je komst aan de studio. Het was een heel inspirerend gesprek. Dit was Helden de podcast weer. En deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media/podcast. Volg ons ook absoluut op de social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of reactie achter en laat ons dan ook vooral weten wat je van deze aflevering vond. Tot de volgende keer!